U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag woensdag 4 mei en zoals u weet 4 mei natuurlijk voor ons land een belangrijke dag, de Nationale Dodenherdenking. Het is natuurlijk een dag waarbij we stilstaan bij al die overledenen in de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Maar voor ons katholieken is het een bijzondere dag ook omdat we natuurlijk bidden voor de zielenrust van die overledenen. Voor ons is de dood nooit het einde, maar altijd een poort naar een nieuw leven. We bidden natuurlijk vandaag bijzonder dat al die gesneuvelden, dat die uiteindelijk rust mogen hebben bij God in de hemel. En van deze dag, de dodenherdenking, wil ik even een bruggetje maken naar de patroon van een zalige dood, namelijk Sint Jozef. Zoals u weet, het is de meimaand en de meimaand is traditiegetrouw de Maria maand bij uitstek. We hebben natuurlijk de meimaand en we hebben de oktobermaand, die speciaal is toegewijd aan de Heilige Rozenkrans. En deze meimaand die opent sinds jaar en dag met het gedachtenis van de Heilige Jozef. Ik zeg sinds jaar en dag, dat is ingevoerd in 1955, dus het is nog niet zo'n heel oud gedachtenis. Maar ik denk dat het bij de meeste mensen toch wel bekend is dat op die dag, 1 mei, Sint Jozef bijzonder wordt geëerd als Jozef arbeider. En ik wil vandaag kort iets vertellen over de achtergronden van dat feest. Het werd in 1955 ingesteld door Paus Pius XII. En het was met name natuurlijk een antwoord op dat andere feest dat op diezelfde dag wordt gevierd, namelijk de Dag van de Arbeid. En u weet, de Dag van de Arbeid wordt wereldwijd in heel veel landen gevierd. En dat heeft natuurlijk socialistische wortels. En ik wil vandaag daar iets langer bij stilstaan. Wat betekent het dat wij als kerk uitgerekend op 1 mei Sint Jozef vieren? En wat betekent die dag van de arbeid nou eigenlijk? Wat zijn daar de wortels van? Nou, voordat we daar wat dieper in zullen doordringen, wil ik eerst vandaag, zoals altijd, openen met een kort gebed. En als gebed heb ik vandaag gekozen een eenvoudige toewijding aan de Heilige Jozef uit het katholieke gebedenboek. En voor die toewijding, voor dat gebed, zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Jozef, hoofd van de Heilige Familie, ik wijd mij toe aan uw dienst en geef mij geheel aan u. Verkrijg mij de genade u na te volgen en al mijn handelingen te doen, tot meerdere eer en glorie van God, tot uitboeting van mijn zonde, en tot eerherstel voor de beledigingen, welke de heilige harten van Jezus en Maria worden aangedaan. Sta mij bij, al de dagen van mijn leven, maar vooral in het uur van mijn dood. Amen. Broeders en zusters, afgelopen zondag was ik in Os voor de mis, hier in Brabant. En ik was daar omdat we sinds kort zijn begonnen, of zijn herstart moet ik beter zeggen, met de Tridentijnse mis op zondag. We doen dat met een groepje bevriende priesters, elke zondag iemand anders die daar de mis doet. En ik noem dat vandaag omdat afgelopen zondag natuurlijk 1 mei was, Sint Jozef arbeider. En ik denk dat de meeste van u dat in de parochies niet gevierd hebben, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, omdat natuurlijk in de Novus Ordo op deze zondag de derde zondag van Pasen is gevierd. Maar in de oude rites, in de oude vorm is dat anders. Het is namelijk zo dat op 1 mei in de Vetus Ordo Sint Jozef als hoogfeest wordt gevierd. En dat wil zeggen dat het zelfs voorrang heeft op de zondag. En juist daarom mocht ik afgelopen zondag ook preken over dit bijzondere feest, wat dus werd ingesteld door Paus Pius XII in 1955... Ingesteld als katholiek antwoord op de Dag van de Arbeid, die destijds al wereldwijd uitbundig werd gevierd op vele plaatsen. En om iets te kunnen begrijpen van de achtergronden van die Dag van de Arbeid, moeten we even terug naar het jaar 1890. In 1890 werd namelijk officieel voor het eerst de Dag van de Arbeid gevierd. En die eerste Dag van de Arbeid die had alles te maken met de sociale onlusten die er in die tijd in grote plekken in de wereld, vele plekken in de wereld heersten. U hebt misschien ooit gehoord van de Haymarket affaire. Dat was de demonstratie van de arbeiders en de vakvereniging in Chicago om op te komen voor de rechten van de arbeiders daar. En zoals dat vaker gaat natuurlijk, het kan zijn dat iets goede bedoelingen heeft, zo ook deze beweging, namelijk opkomen voor een 8-urige werkdag in plaats van eindeloze uren maar doorwerken, opkomen voor de arbeidersomstandigheden. Natuurlijk allemaal goede intenties, maar zoals dat vaker gaat met het goede, het wordt nogal licht misbruikt door het kwade. We zien dat natuurlijk al bij Adam en Eva, waar de appel of de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad wordt gepresenteerd als een hele zoete goede vrucht, maar er zit gif in. En dat geldt ook voor vele bewegingen in de geschiedenis van de mensheid die in eerste instantie bij eerste lezing goed lijken, maar waar toch een addertje onder het gras zit. En het addertje onder het gras van het ontstaan van de Dag van de Arbeid gaat terug naar de Franse Revolutie. Het is namelijk zo wat ik net zei, 1890, de allereerste dag van de arbeid, de eerste keer dat dat werd gevierd, was een jaar nadat de 100ste verjaardag van de bestorming van de Bastille werd gevierd. U weet, de bestorming van de Bastille in Parijs was natuurlijk de officiële opening van de Franse Revolutie in 1789. En bij de Tweede Internationale werd besloten uiteindelijk om op 1 mei 1890 dus die eerste internationale strijddag voor de 8-urige werkdag te organiseren. En u hoort het, 1789, Franse Revolutie, 1889, de Tweede Internationale en een jaar later dus de Dag van de Arbeid. Er werd dus door deze organisatoren een rechtstreeks verband gelegd met de Franse Revolutie. En hoe zat dat ook alweer? De Franse Revolutie natuurlijk een sterke aanval op het toenmalige Ancien Régime, zoals dat door de revolutionairen werd genoemd. En daarmee werd bedoeld natuurlijk allereerst de monarchie met de koning aan het hoofd, waarvan geloofd werd dat deze was aangesteld door God zelf om orde te brengen in het landsbestuur. En natuurlijk de kerk, de geestelijke hiërarchie, met de paus aan het hoofd en de bisschoppen en de priesters als plaatsvervangers van de Heer, die orde in de chaos scheppen, ook in de geestelijke chaos. En u weet, de revolutionairen van de Franse Revolutie die gebruikten natuurlijk van oudsher katholieke begrippen, christelijke begrippen, om hun revolutiekracht bij te zetten. Zo gebruikten ze het begrip vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar als we wat dieper doorgraven naar de ware betekenis van vrijheid, gelijkheid en broederschap volgens de revolutionaire, dan zien we dat vrijheid niet zozeer de vrijheid is zoals wij hem kennen, namelijk geworteld in de 10 geboden en onze vrije wil inzetten om het goede te doen. Nee, vrijheid werd door de revolutionaire vooral gezien als datgene doen waarvan je zelf denkt dat het goed is, of waarvan een ideologie dicteert dat het goed is. En dat is iets anders dan onze persoonlijke vrijheid die we van God hebben ontvangen, onze keuze om te kiezen voor het goede en voor het kwade. Dan dat tweede belangrijke begrip gelijkheid, natuurlijk ook een heel goed en mooi begrip als het goed wordt uitgelegd. Maar door de Franse Revolutie werd deze gelijkheid uitgelegd als alle mensen zijn gelijk. En een christen zou eerder zeggen alle mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En daar bestaat een verschil tussen. We zien dat natuurlijk zelfs tot op de dag van vandaag resulteren in een soort gladstrijken van de hele mensheid. Hè? Zelfs het man- en vrouwbegrip is niet meer helemaal helder. En dat heeft hiermee te maken. Op het moment dat je zegt alle mensen zijn gelijk, dan ontken je dat God een diversiteit in zijn schepping heeft gelegd en ook een bepaalde orde in zijn schepping heeft gelegd. Dus wij als christenen, als katholieken verstaan gelijkheid vooral in gelijkwaardigheid. Het is inderdaad zo dat elke mens die geschapen is door God dezelfde waardigheid heeft. Of je nou koning bent of dat je een eenvoudige arbeider bent. In de ogen van God zijn we allemaal gelijkwaardig. En tot slot dat begrip broederschap, ook weer een prachtig begrip, maar ook weer door de Franse Revolutie verkeerd uitgelegd. Want we kunnen namelijk alleen maar broeders en zusters werkelijk van elkaar zijn als we erkennen dat we een hemelse vader hebben. En als we erkennen dat die vader een zoon heeft die Jezus Christus heet. En pas in die zoon Jezus Christus worden wij gesmeed tot zijn lichaam, worden wij omgevormd tot zijn heilige familie, tot broeders en zusters van elkaar. Met andere woorden, de Franse Revolutie leek natuurlijk prachtige begrippen te hebben, een hoge morale standaard aan te houden, maar als we wat dieper doorgraven, zien we dat zonder God, op het moment dat God uit deze vergelijking wordt weggehaald, het los zand is. En we hebben natuurlijk de vele voorbeelden in de geschiedenis van de mensheid die aantonen dat inderdaad die gelijkheid en die broederschap in communistische regimes absoluut een wassen neus is. Uiteindelijk bestaat dat niet. En het is ook zo als in George Orwell's Animal Farm wordt gezegd: alle varkens zijn gelijk, maar toch zijn sommige varkens meer gelijk dan andere varkens. En dat geldt overigens ook voor het begrip vrijheid in communistische regimes. Dat bestaat daar niet meer. Je hebt alleen maar die vrijheid in de mate waarin je zwicht voor datgene wat vrijheid wordt genoemd of wat wordt getolereerd. Maar dan terug naar de vraag: waarom dan het feest van Sint Jozef uitgerekend op deze dag? We weten natuurlijk, Jozef is de arbeider, de timmerman. Maar dat is een iets te eenvoudige uitleg waarom deze grote heilige wordt geplaatst tegenover die ideeën van de Franse Revolutie die uiteindelijk dus zouden resulteren in die dag van de arbeid op 1890. Het is namelijk zo dat Sint Jozef, voordat hij timmerman is of voordat hij arbeider wordt genoemd, eerst in het evangelie wordt gepresenteerd als gelovige man. En ik wil kort even een stukje voorlezen uit het evangelie volgens Matthäus om aan te geven dat het geloof het allereerste is dat Jozef kenmerkt en daarna pas zijn drang om te werken. En ik lees voor uit het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 1, vers 18 en verder. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef. En voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij er niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen. Want wat bij haar tot leven is gewekt is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven. Want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonde. Einde citaat. Zoals u hoort is Jozef hier degene die door de engel al het inzicht krijgt dat Jezus niet zomaar een mens is, maar dat hij de zoon van God is en dat hij zijn volk uit de zonde zal redden. En vanuit dit diepe besef zal Jozef de rest van zijn leven inrichten. Dat zal ertoe leiden dat hij uiteindelijk natuurlijk met Maria en Jezus wegvlucht naar Egypte op het moment dat de bloeddorstige Herodes het op de kleine Jezus gemunt heeft. Maar het zal er ook toe leiden dat wanneer Jozef aan het werken is in zijn werkplaats, hij alles zal doen vanuit dit gelovige besef, namelijk dat Jezus de Zoon is van God en dat Jozef is aangesteld als beheerder van deze jonge man om hem groot te brengen. En vanuit dit geloof volgt uiteindelijk de liefde die Jozef heeft voor Jezus en Maria. We weten dat Christus natuurlijk zal zeggen: geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En van de heilige Jozef zou je kunnen zeggen: geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn familie. En Jozef sterft natuurlijk niet als martelaar voor zijn familie, maar hij geeft wel alles wat hij heeft aan zijn familie, aan zijn beminde Jezus en Maria. En zo zou je kunnen zeggen dat die woorden van Jezus ook op hem van toepassing zijn. En hij sterft natuurlijk uiteindelijk ook uit liefde voor Jezus en Maria. En dat maakt hem ook meteen tot patroon van een zalige dood. Want zoals Jozef sterft, zouden we allemaal willen sterven. Namelijk na een lang leven te hebben gewerkt en van die arbeid een heilige arbeid te hebben gemaakt, een godsaanbidding zou je kunnen zeggen, om uiteindelijk te sterven in de armen van zijn geliefde Jezus en Maria. Dat is ook ons beeld bij het einde wat we zouden moeten hebben. En Sint Jozef is daarmee degene die op een hele liefdevolle manier de natuurlijke orde die in de schepping zit, maar ook de godsorde, weer terugbrengt in de wereld. Hij hecht belang aan familieleven, hij hecht belang aan het geloof als kern van datgene wat de familie bij elkaar houdt. En hij hecht ook belang aan eigen bezittingen. En daarmee wil ik afronden, namelijk de uitspraken die Paus Leo XIII deed vlak na de eerste dag van de arbeid in zijn encycliek Rerum Novarum. Zoals gezegd, de dag van de arbeid de eerste keer 1890. Een jaar later, als antwoord hierop, schrijft Paus Leo XIII in 1891 zijn befaamde encycliek Rerum Novarum over de nieuwe dingen. En hij geeft daarmee eigenlijk een heel duidelijk beeld van wat we tegenwoordig noemen de sociale leer van de kerk. En een van de allerbelangrijkste punten die de paus hier noemt, is het recht op eigendom. Want, zegt de paus, op het moment dat we dat opgeven, dan geven we een natuurrecht op. Dan geven we een recht op dat God in zijn schepping heeft gelegd. Namelijk het recht om onze reden in te zetten, om niet alleen maar dingen tot ons nut te gebruiken, maar om zelfs eigen bezittingen te hebben. En ik noem dat nu bewust aan het einde, omdat ook in onze tijd dat vaak onder druk staat. We zien in communistisch China bijvoorbeeld dat dit eigendomsrecht wordt uitgehold en dat uiteindelijk betekent dat je niet alleen je materiële goederen opgeeft, maar ook je geestelijke goederen. Want op het moment dat we niks mogen bezitten, dan kan het zijn dat ons eigen lichaam ook niet meer van ons is, maar op een gegeven moment ook onze eigen geest, onze eigen ziel niet meer aan onszelf toebehoort. En daarom is het zo belangrijk dat we deze maand en natuurlijk deze tijd, de komende jaren, vurig bidden tot de heilige Jozef, dat die basisbegrippen van ons katholieke geloof overeind blijven, namelijk de familie, maar ook dat privébezit. Want u kent de bekende uitspraak, met het badwater het kind weggieten, en dat geldt ook voor ons privébezit. U weet misschien dat er wereldwijd machthebbers zijn die toe willen naar een wereld waarin we niks meer bezitten. You will own nothing and you will be happy. Je zult gelukkig zijn. Maar dat is een schijngeluk, want Jozef die laat ons zien dat juist dat recht op bezit ook uiteindelijk leidt tot het recht op een eigen wil en eigen gedachten. Laten we daarom vurig strijden dat dat overeind blijft en laten we daarbij de heilige Jozef aanroepen als patroon van het familieleven en van de persoonlijke bezittingen en de arbeid. Ik wens u een hele goede dag toe en morgen alvast ook een hele mooie bevrijdingsdag.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.